Hi, wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering. Ik ben Linda Hofman, instructeur en zadelpasser. Ik help angstige Amazones en Amazones met gespannen paarden om weer met plezier en ontspanning samen te werken met een paard. In deze podcast vertel ik over mijn werk, de training van mijn eigen paarden en beantwoord ik vragen van mijn studenten en luisteraars. Veel plezier! Hi, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. In deze aflevering interview ik Ankie Oosterhuis van Dierencoach Ankie. En als je helemaal niets hebt met het communiceren met dieren op telepathisch niveau, moet je vooral niet luisteren. Want Ankie is eigenlijk een medium. Ankie kan met dieren communiceren en doet dat dus ook voor mensen. En heeft ook met mijn paarden, Lakos en Amarok, gesproken voor mij als een medium, als tussenpersoon. En hebben we een gesprek kunnen voeren. Dus als je denkt, nou interessant, daar wil ik meer van horen, dan is dit een leuke aflevering om te luisteren. Als je denkt, nou dit is echt veel te zweverig voor mij, luister lekker naar de volgende. Sla deze over. Ook goed. Even goede vrienden. Nou, veel luisterplezier. Hi Ankie!
Goedemorgen Linda!
Goedemorgen! Welkom bij de podcast en we zijn ook meteen aan het opnemen, dus
ja.
Goedemorgen en welkom!
Dankjewel, superleuk dat ik de gast mag zijn in je podcast.
Ja, leuk. Dat was natuurlijk al iets wat ik al langer in gedachten had, maar afgelopen Equidee dacht ik, ga het er gewoon even vragen.
Ja, superleuk!
Ja, ik schrijf ondertussen nog even een vraag op, want ik zat net in de auto en toen dacht ik, dat moet ik er wel vragen. Dus ik heb het nu even een aantekening gemaakt. Dus die krijg je straks.
Ik ben heel benieuwd.
Ja. Nou, het is wel leuk misschien voor de luisteraars om zo even over jou te horen. Maar ik zal het eerst eens even vertellen hoe ik jou heb leren kennen. Volgens mij zijn wij ongeveer tegelijk onze podcast gestart.
Klopt.
Ergens in juni 2021. En toen hebben we elkaar via Instagram, zeg ik dat goed? Wat berichtjes heen en weer gestuurd. En wat leuk dat jij ook een podcast hebt, enzovoort.
Ja.
Ja. En een hele lange tijd liep ik voorop met alle afleveringen. Omdat ik toen in het begin 100 afleveringen in 106 dagen heb opgenomen.
Ja, respect Linda.
Maar recent heb jij mij ingehaald.
Want echt?
Want ik heb een tijdje niet zoveel afleveringen opgenomen. Dus ik zit op, volgens mij is dit aflevering 210.
Ja.
En jij zit al op de 218. Dus je hebt me ingehaald. Heel goed. Consistentie doet het toch altijd.
Ja.
En superleuk. Superleuk om natuurlijk ook om je elke keer op Equidee te zien en jouw podcast te kunnen luisteren. En ik heb jou natuurlijk twee maanden geleden gevraagd om contact te leggen met mijn paarden. Omdat ik erg benieuwd was naar wat zij te vertellen hadden, eigenlijk dat voornamelijk.
Yeah.
En toen dacht ik, nou moet ik helemaal Ankie even vragen om een keer in de aflevering te komen. Dus Ankie, ik denk dat jij het beste jezelf kunt voorstellen. Jij weet, jij kan helemaal goed uitleggen wat je doet en wie je bent enzovoort. Dus hier is de vloer.
Nou, dankjewel Linda. Nou ja, ik ben Ankie, ik ben 27 jaar. Ik woon in Friesland samen met mijn dieren. Ik heb een paard, die Anka heet ze. Ze staat helaas niet bij mijn huis. Altijd als ik aan mensen vertel over mijn dieren, dan denken mensen, dan woon je ergens buitenuit op een boerderij. Nou, dat is wel mijn droom, daar ga ik naartoe.
Ja.
Maar mijn paard staat nu in pension op een hele fijne plek, dus daar heeft ze, ik heb naar de zin. En verder heb ik nog een hondje, Maya, en een kat, Mies, en konijnen en cavia's. En wat ik doe, ik werk als dierencoach. En dat houdt in dat ik telepathisch met dieren communiceer. Dus ik communiceer echt met het dier echt op zielsniveau. En zo help ik mensen om hun dier echt te begrijpen. Dus als mensen vragen hebben voor hun dier, of ze lopen ergens met hun dier tegenaan, of ze er is bepaald gedrag wat een dier laat zien wat ze niet begrijpen. Dan komen mensen bij mij en dan maak ik contact met het dier. En dan stel ik de vragen die mensen hebben en dan vertaal ik dat ook weer terug. En ik geef ook cursussen, dus ik mag ook mensen leren hoe ze zelf met dieren kunnen communiceren.
En dan val ik meteen even met de deur in huis.
Mm-hmm.
Hoe doe je dat dan? Hoe communiceer je telepathisch met een dier? Praat je met ze? Zie je beelden? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat vind ik altijd super leuk om uit te leggen. Wat ik doe, op het moment dat ik communiceer met een dier, dat kan ik als ik bij het dier ben, maar ook op afstand. Dus dan heb ik een foto van het dier. En wat ik doe, ik richt mijn aandacht op het dier. Dus ik neem het dier in gedachten, ik doe altijd mijn ogen dicht, ik zie het dier voor me. En daarmee stuur ik al energie naar het dier toe. Het dier vangt die energie op en die reageert daarop door energie terug te sturen. En die energie die komt bij mij binnen, die kan via al je zintuigen binnenkomen. Bij mij komt dat vooral binnen in beelden, dus ik zie echt plaatjes in mijn hoofd, filmpjes. En foto's, zeg maar. Mm-hmm. En woorden. Dus ik hoor echt woorden. Dus dieren kunnen echt complete tekst en uitleg aan mij geven. Dus die kunnen echt woorden, zinnen, hele verhalen, zeg maar, die ik binnenkrijg.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, en dat is dan altijd in het Nederlands? Of spreken dieren Nederlands? Of hoe? Ja, beeld is natuurlijk beeld, dat snap ik.
Mm-hmm.
Maar als je dan woorden binnenkrijgt, in welke taal krijg je dat dan binnen? Gewoon in je eigen taal of...
Ja, in je eigen taal. Dus die taal, dat is energie die je binnenkrijgt, zeg maar. Mm-hmm. En dat wordt wordt in mijn hoofd vertaald in woorden zoals ik ze kan begrijpen. Dus okay. In het Nederlands.
Ja.
Soms in het Engels, als het een bepaald woord is wat ik alleen in het Engels ken en niet in het Nederlands, zeg maar.
Okay.
Maar het is wel leuk dat je die vraag stelt. Want ik heb de laatste tijd ook vrij veel consulten met dieren die in het buitenland wonen. En ook eigenaren die dan niet per se... Soms zijn dat Nederlandse mensen, maar soms zijn dat ook mensen met andere nationaliteit en die ook niet Nederlands spreken. En dan krijg ik die informatie van die dieren, hoor ik dan dus ook in het Nederlands. En dan moet ik nog even gaan nadenken. Oh ja, hoe zeg je dit heb ik ook alweer in het Engels?
Okay. Oh ja, dat is grappig. Ja, ja. Okay. Dus het komt echt bij jou gewoon in je eigen taal, in je eigen woorden binnen.
Precies, ja.
Ja, en misschien nog een hele gekke vraag hoor, maar... Hoe weet je dan dat het van het dier is en dat je het niet zelf verzint?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is helemaal geen gekke vraag. Want dat is ook hetgene waar mijn cursisten het meest tegenaan lopen. Tegen die vraag. Want mensen denken dan van... En dan gaan ze met het dier communiceren. En dan krijgen ze iets binnen. En dan kozen ze gelijk bij mij van... Ja, maar hoe weet ik nou dat het van mij is en niet van het dier? Wat ik zelf altijd doe, daarin vind ik een stukje voorbereiding heel belangrijk. Dus voordat ik met een dier ga communiceren, ga ik altijd eerst even zelf zitten. Dan doe ik vaak een meditatie, dat ik even helemaal tot rust kom en me heel goed op het dier kan gaan concentreren. Want dat is wel echt belangrijk, dat je heel goed op het dier kan focussen en je niet laat afleiden door je eigen gedachten of door dingen die er om je heen gebeuren. En ik check dan altijd bij mezelf in van hoe voel ik me vandaag, wat is er bij mij. Ik voel ook altijd even in mijn lijf hoe mijn lichaam voelt, want in consulten laten dieren, hè, zeker als het dieren zijn met een medische geschiedenis of als ze pijn hebben of als ze fysieke klachten hebben, kunnen dieren mij ook laten voelen waar de pijn zit bijvoorbeeld, hoe dat voelt in hun lijf.
Ja.
Dus dan is het heel belangrijk dat ik zelf eerst weet hoe ik me voel, hoe mijn lijf voelt, wat voor emoties ik die dag heb. Dan laat ik dat los. Dan zeg ik altijd van oké, dit zet ik even opzij. Nu focus ik me op het dier. En dan weet ik gewoon alles wat ik binnenkrijg. Dat is ook daadwerkelijk van het dier. Maar dat heb ik echt moeten oefenen en moeten leren. Dus toen ik besloot om dit als werk te gaan doen. Heb ik dat echt moeten oefenen en leren. Om dat echt van elkaar te kunnen scheiden.
Ja, ja, bijzonder. Ja, nou luister ik wel naar jouw podcast. Dus ik weet het al. Maar voor mijn luisteraars, niet iedereen kent jou natuurlijk nog. Is het misschien wel leuk als jij... uitlegt hoe je ontdekt hebt dat je dit kon.
Ja.
Of, ja.
Ja, goede vraag.
Allemaal ik hoorde vraag laatst. Vandaag.
Het was laatst zo leuk, want toen we op Equiday sprak ik ook, waren er bij mijn, ik stond daar met een stand en er kwam iemand langs die ook een vaste luisteraar van de podcast en nog iemand anders die toevallig ook de podcast had gehoord en die kwamen met elkaar in gesprek over mij en over mijn podcast en die zeiden, dat waren allebei vaste luisteraars en die zeiden dus tegen elkaar, dat was heel grappig, ze konden me perfect nadoen, dat vond ik al heel leuk. Dus ze hadden al heel veel uren naar de podcast geluisterd. Maar wat ik ook heel grappig vond, was dat zij dus ook gingen bespreken welke onderwerpen ik vaak, vaak dingen die ik vaak vertel in mijn podcast. En dus hoe ik heb ontdekt dat ik met dieren kan communiceren, is dus een van de dingen die ze zeiden van ja, dat heb je al heel vaak verteld.
Ja.
Maar ik vind het ook gewoon leuk om te vertellen. Ja, ik communiceer eigenlijk mijn hele leven al met dieren. Vanaf jongs af aan, dus als kleinkind. Mijn eerste huisdieren waren konijnen. Ik weet nog dat ik daar ook wel echt mee communiceerde. En ja, gewoon mee sprak. Gewoon ja, zoals kinderen dat kunnen doen, zeg maar. En later...
Maar is het dan niet zo dat je dan als kind... Ik onderbreek je even hoor, sorry. Dat je denkt dat iedereen dat kan?
Ja. Dat dacht ik ook. Ik vond dat heel normaal. Dat is gewoon, ja, ik in mijn beleving, iedereen deed dat, zeg maar. En later, ik ben ook opgegroeid met een hond. En ik weet nog dat toen ik een jaar of 11, 12 was, dat zij ook dingen tegen mij begon te communiceren. En toen was ik al ouder. En toen had ik dus al ontdekt van, hey, kinderen in mijn klas, vriendjes, vriendinnetjes, die dat niet hadden, zeg maar. Die niet met dieren communiceerden. Dus ik had al ontdekt dat dat niet als normaal wordt gezien. En toen weet ik nog dat mijn hond een keer iets tegen mij zei en mij heel indringend aankeek. Ik weet niet meer wat ze zei, maar ze zei iets tegen mij dat ik het echt opving. En toen keek ik haar aan en toen dacht ik bij mezelf, nou, dit kan niet. Ik zal dit wel verzonnen hebben. Dit is gewoon, ik heb vast een hele rijke fantasie. Of ik wil gewoon heel graag dat je met dieren kan communiceren, maar dat kan helemaal niet. En vanaf dat moment, omdat ik dus er niet meer zelf niet in geloofde, lukte het me ook niet meer. Dus ik sloop me er al voor af, omdat ik het niet voor mogelijk achtte.
Ja.
Dus toen heb ik mijn hele puberteit heb ik niet met dieren gecommuniceerd. En tijdens mijn studie, ik heb creatieve therapie gestudeerd. En tijdens mijn studie volgde ik een minor, een soort van programma. En dat ging echt over hoe je hulpverlening kunt geven met paarden.
Ja.
Dus toen kwam ik weer heel erg in contact met paarden. En ik ging weer heel veel ook oefenen. En we deden ook in dat programma heel veel opdrachten om weer echt in contact te komen met je gevoel. Want dat is wel echt heel belangrijk. Als je wil communiceren met dieren, moet je echt in contact zijn met je gevoel. En toen begon ik dus weer dingen op te vangen van die paarden waarmee ik mocht oefenen. En ja, vanaf daar ben ik het wel serieus gaan nemen. En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen.
Ja.
Ja, ja,
dat is bijzonder. Kan je je ook nog herinneren het moment waarop je ontdekte dat andere mensen niet met dieren zomaar konden communiceren?
Ik denk niet dat daar één specifiek moment is geweest. Maar ik merkte het wel in het algemeen aan de reacties van mensen. Dus ik weet nog dat ik een keer in mijn klas, was al groep 3 of 4 geweest. En dat er een keer een klasgenoot van mij was en die deed een spreekbeurt over slangen. En die had een slang mee. En niemand durfde die slang vast te houden en ik wel. En ik weet nog dat ik toen, ja, ik zal gerust ook met die slang als vanzelf hebben gecommuniceerd. En dat ik ook dan dingen zei over die slang. Van, oh, hij zegt dit of hij vindt dat. En dat mensen me zo aankeken van, ja, oké, okay, ja, nee, ja, dat, nou, dat zal dan wel, weet je wel. Dat ze echt dachten van, nou, dat zal Ankie wel bedacht hebben.
Oké. Okay.
Ja.
Ja. Dus dat had je wel door, ja.
Okay. Dat had ik wel door. Dus op een gegeven moment zei ik dat ook niet meer. Want ik dacht van, ja, mensen vinden dat toch maar raar.
Ja.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Nee, dus dat is er zo ingeslopen. Dus het is niet één moment geweest waarop je dacht, nou, ik ben helemaal voor gek verklaard. En nu wil ik er nooit meer mee te maken hebben.
Nee. Nee, maar het bijzondere was wel dat ik ben dat dus nooit meer. Ik ben nooit zo recht in mijn gezicht voor gek verklaard. Maar op het moment dat ik dus tijdens mijn studie dit weer herontdekte, zeg maar. En op een gegeven moment voelde van, ja, ik kan dit niet voor niks. Ik kan hier goede dingen mee doen. Ik kan hier heel veel mensen en dieren mee helpen. Dus ik moet dit. Op een gegeven moment voelde ik heel sterk van, ik moet hier echt wat mee gaan doen. Ik wil dit als werk gaan doen.
Ja.
Maar toen was het voor mij een heel proces om dit te gaan durven vertellen aan mensen. Want ik durfde dat in eerste instantie helemaal niet. Omdat ik dus heel bang was dat mensen me dus voor gek zouden gaan verklaren.
Ja, ja. Ja. Ja, dat is ook logisch. Ja, we houden toch wel van sociaal wenselijk gedrag, hè?
Ja, en je wil niet afgewezen of afgestoten worden, zeg maar.
Ja, of voor gek verklaard worden.
Voor gek verklaard,
ja. Ja, nee, dat snap ik heel goed. Ja, ja. Dus na je studie ben je langzaam weer begonnen met het communiceren met dieren.
Mm-hmm.
En hoe kwam je er dan bij om daar dan je werk ook van te maken? Want nou, dat is natuurlijk weer een andere. Dat is echt naar buiten het publiek intreden.
Ja, dat is dan weer gelijk weer de volgende stap.
Ja.
Overtreffende trap, zeg maar. Ik weet nog dat ik toen ik dus tijdens mijn studie dit herontdekte, dat er een docent van mij was en zij nam het heel serieus. Hè, dat ik dus vertelde, want het waren ook haar paarden waarmee we oefenden. En ik zei van ja, ik vang dingen van jouw paarden op. Ik vertelde haar dat. En zij was eigenlijk de eerste aan wie ik dat zo vertelde. En zij nam dat heel serieus. Zij zei van nou, er zijn ook mensen die doen dit als werk en die kunnen dat. En dat bestaat. Nou, toen was ik helemaal verbaasd. Er ging een wereld voor me open. En zij zei toen, en dat is denk ik een jaar of 8 of 9 geleden, zij zei toen van, nou, maar jij kan dat ook gewoon als werk gaan doen, want jij hebt daar talent voor. En waarom ga jij dat niet doen? Nou, toen keek ik haar aan en ik zei echt zo van, nou, dat kan ik helemaal niet. Daar ben ik niet goed genoeg voor. Dat dacht ik toen. En B, dat durf ik ook helemaal niet. Maar op een gegeven moment, nou, een tijdje later merkte ik gewoon, voelde ik steeds van, ja, maar ik kan hier iets goeds mee doen. Want ik merkte dus dat ik dus, want ik had het communiceren met dieren wel herontdekt. Dus ik deed dat met mijn eigen dieren, was ik lekker aan het communiceren. En met wat mensen om mij heen die dit van mij wisten, die mij dan af en toe eens om hulp vroegen. En dan
Ja.
merkte ik dat ik dan, dat mensen dat mij dan, bijvoorbeeld met hun paard ergens tegenaan liepen en dat ze mij dat dan vertelden. En dat dat paard dat dan hoorde, die hoorde dat er over hem gesproken werd, dat vangen dieren op, dat merken ze. En dat het paard dan ging vertellen van ja, maar dat bedoelde ik niet zo. En dat iemand, dat het baasje dan het gedrag van het paard op een bepaalde manier had geïnterpreteerd of had begrepen. En dat het paard het dan heel anders had bedoeld. En dan zag ik dus, omdat ik ze beide hoorde, zag ik waar de misverstanden lagen. En dan dacht ik van joh, maar de oplossing is heel simpel. Als jullie elkaar nou gewoon even begrijpen, weet je, dan is er niks aan de hand.
Ja.
Dus toen merkte ik dat een paar keer. Toen dacht ik van ja, maar ik kan daar gewoon in helpen. Dus daar moet ik wat mee doen. Dus dat voelde ik op een gegeven moment, was dat zo'n sterk verlangen dat ik echt voelde van ja, maar dit is echt mijn missie in het leven, is echt om mensen en dieren te verbinden. En dat werd op een gegeven moment werd dat zo duidelijk dat ik er niet meer omheen kon. Dus ik vond het heel spannend om dit te gaan vertellen en om dit als werk te gaan doen en naar buiten te treden van yo jongens, hallo, ik ben Ankie en ik kan dit. Dat vond ik heel eng,
Ja, hallo,
maar ik
ik ben
ben
Ankie en
heel,
ik ben een beetje gek.
ja precies,
Dat gevoel krijg je dan, hè? Ja,
maar ik ben wel heel blij dat ik het heb gedaan.
leuk. Ja,
Ja.
het is su super tof dat je het doet. Want super leuk. En je hebt natuurlijk ook met mijn paarden gecommuniceerd. En er zijn dingen die ik helemaal niet tegen jou verteld heb. En ook niet op de social media of in mijn nieuwsbrief naar buiten heb gebracht. Maar waar jij wel mee aan kan zetten. Dus dat is iets wat alleen mijn paarden en ik weten. Dus dan weet ik, oké, je hebt wel echt iets van hen gehoord, want anders had je dat niet kunnen weten.
Ja.
Ja, dus dat vond ik wel bijzonder. En je bent natuurlijk, je rijdt natuurlijk al heel lang paard, neem ik aan, of
Ja,
niet? Van kind af aan.
vanaf mijn 8e.
Ja,
Ja.
en ben je nou ook anders tegen het paardrijden aan gaan kijken, omdat je met ze kan communiceren?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik er altijd een beetje. Ja, kijk, toen ik als 8-jarige begon met paardrijden, communiceerde ik ook al met paarden. Dus in die zin is het voor mij persoonlijk niet anders geworden, maar paardrijden in het algemeen, ja, dat heeft de dingen die de paarden mij hebben verteld of die ik van paarden heb geleerd daarover, die hebben mijn blik naar paardrijden in het algemeen denk ik wel een beetje beïnvloed.
Ja.
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 Ja, dus wat ik vooral heb geleerd, en dat is denk ik ook heel leuk om met jou en met de luisteraars te delen, wat denk ik heel belangrijk is voor iedereen om in zijn achterhoofd te houden, is dat er niet per se een goed of een fout is. Want ik zie best wel vaak in de paardenwereld, hè, zijn er van die discussies. Dus bijvoorbeeld bitloos of met bit. En dan zijn er mensen fel voor en fel tegen. Of met ijzers of zonder ijzers. Of met deken of zonder deken. Of weet ik wat. Of wel rijden of niet rijden. Soms kunnen mensen daar heel fel in zijn en is daar best een verdeeldheid in.
Ja.
En wat ik heel erg heb geleerd door te communiceren met de paarden, is dat er niet een goed of een fout is, want dat het echt per paard verschilt. Elk paard heeft een eigen karakter en elk paard heeft daarin ook zijn eigen voorkeur. Dus ik heb paarden gesproken die zeiden: joh, ik vind het hartstikke fijn, bitloos, helemaal toppie en veel beter dan met bit. Maar ik heb ook paarden gesproken die zeiden: oh, zo'n bitloos hoofdstel, zo'n druk op mijn neus, ik vind het verschrikkelijk. Geef mij maar gewoon een bit, dan weet ik waar ik aan toe ben.
Ja.
Ja.
Ja, dat is voor Lakos ook, hè. Die wilde ook graag een bit.
Ja, dat was een van de vragen inderdaad
Ja.
die ik hem mocht stellen.
Ja.
En die zei, hij vond dat ook prettig.
Ja, want dan was de communicatie duidelijker voor hem. Ja. Ja, grappig
Dus,
hè?
en dat ook met rijden. Ja, weet je, persoonlijk, met mijn paard is het gewoon heel erg. Ze heeft een blessure waardoor ze gewoon pijn heeft. Dus als ik op haar rug ga zitten, doet dat zeer. Dus dat doe ik niet.
Nee.
Maar wat voor mij persoonlijk gewoon heel belangrijk is, is dat ik wil alleen op een paard zitten als dat paard het zelf oké vindt en daar toestemming voor heeft gegeven en dat ook leuk vindt en dat ziet zitten.
Ja.
En dat is natuurlijk wel iets waar je naartoe kunt werken. Hè. Stel dat je een paard hebt wat dat niet leuk vindt of daar heel veel negatieve ervaringen mee heeft gehad, dan kun je dat natuurlijk opbouwen en daar positieve ervaringen van maken. Dus het is niet zo dat als een paard zegt, nou dat wil ik beslist niet, dat het dan helemaal uitgesloten is in mijn ogen. Maar het is wel zo dat ik heel erg kijk naar het paard en dat ik wil alleen samenwerken met hem. Voor mij is het echt een samenwerking met het paard en het paard moet dat wel zien zitten.
Ja, mooi. Mooi. Ja, zo sta ik er ook in hoor. Daarom ben ik ook heel erg voor om zonder een tweede persoon het paard op te leiden, zeg maar. Dat je dat echt alleen doet, omdat je als het paard dan niet wil bij het opstappen of wat dan ook, dan is er een mogelijkheid om nee te zeggen.
Ja.
Anders ga je toch snel dwingen of voel je dat de ander de druk geeft of jij de druk geeft of dat er toch iets van dwang in komt.
Ja. Ja, ik
Ja.
werkte toevallig van het weekend, afgelopen weekend nog met mijn paard. Want mijn paard heeft dus die blessure. Dus in principe rijden we niet. Maar heel af en toe, als hij een dag heeft dat ze goed in haar vel zit, dan zegt ze wel eens van nou, een rondje stappen, dat kan wel. Dan zegt ze ook stap maar op. En afgelopen weekend toen zei ze dat in eerste instantie ook van nou, je mag wel even op mijn rug stappen. En ik heb haar ook geleerd om dan in te parkeren bij een krukje. Dus zij kan heel goed ook in haar gedrag laten zien wanneer ze het wel oké vindt dat ik opstap of wanneer niet. Nou,
Ja.
als zij dat niet oké vindt, dan loopt ze weg bij dat krukje of dan blijft ze niet staan. Of dan doet ze net een stap opzij dat het net te ver is voor mij. Dus dan weet ik, en dan zegt ze het ook heel duidelijk van nu niet. En mijn paard is al 20. We hebben haar gekocht toen ze 17 was. Dus ze heeft al een heel leven gehad met allemaal verschillende eigenaren voordat ze bij mij. Ik heb haar samen met mijn moeder, voordat ze bij mij en bij mijn moeder kwam. En bij die vorige eigenaren heeft ze best wel wat negatieve associaties met rijden opgedaan. En wat we afgelopen weekend dus zagen, want afgelopen weekend mocht ik dus even op de rug zitten. En in eerste instantie ging dat goed. Maar op een gegeven moment kreeg ze toch die negatieve herinneringen die bij haar terugkwamen. En klapte ze dicht. Hè. Ze blokkeerde echt. En ze bevroor, ze bleef staan. En ze zei tegen mij van ga er maar even af, want het gaat even niet. Nou, prima, ik ging er even af. Maar toen bleef ze was nog in de vriesmodus, zeg maar. Ze bleef nog heel, ja, ze bevroren staan. Maar als je haar niet kent, dan zie je dat niet. Dus ik zei tegen mijn moeder van ja, in principe als ik er nu een krukje naast zet, ik kan er zo weer opstappen. Ze blijft gewoon staan.
Ja.
Maar ik weet dat bij haar de stress van binnen nu zo hoog is dat ik dat niet moet doen. En dat zijn van die dingen, ja, dat is altijd heel lastig te zien, hè. Ik ken haar heel goed, daardoor zie ik het. Maar dat zijn van die dingen, daarin kan het communiceren met dieren wel heel erg helpen. En dan is het gewoon heel fijn als je weet dat een paard er zelf wel of geen toestemming voor geeft. Dus hè, wat jij net vertelde, voor mij is dat ook heel belangrijk dat een paard er zelf toestemming voor geeft. Anders ga ik hem echt niet opzitten.
Nee, precies. Nou ja, en dan als je er toch doorheen gaat, dat levert dat altijd moeilijkheden op.
Ja.
Ja, of in stress in het paard, waardoor het rijden toch niet helemaal lekker loopt. Zeker bij een paard dat toch wel redelijk in zijn, hoe noemen we dat ook alweer, aangeleerde hulpeloosheid schiet. Of je krijgt gewoon een paard dat gaat staken of een rodeo geeft, hè?
Ja.
Ja. Je had het even over je moeder. Hoe staan de mensen om jou heen er tegenover dat jij met dieren communiceert? En dat je daar ook je werk van maakt en daar zo publiek mee aanwezig bent, zeg maar.
Ja, over het algemeen heel positief. Maar ik denk ook dat de mensen. Kijk, de mensen die mij heel goed kennen, die weten dat ik hier heel blij van word. Als ik alleen al vertel over mijn werk en over het communiceren met dieren, dan ga ik helemaal stralen.
Ja.
Dus mensen die mij heel goed kennen en die mij heel dierbaar zijn, die weten dat ik daar heel blij van word. En die accepteren dat helemaal van mij. Ik heb wel een paar mensen in mijn leven die heel nuchter zijn en die er zelf dan niet zoveel mee hebben. Die dan zelf denken van, nou ja. Die dan gewoon zoiets hebben van, weet je, als dat voor jou, als jij daarin gelooft, dan is dat prima voor jou, maar ik heb er zelf niks mee. En dat is ook oké, okay, weet je, niet iedereen hoeft hierin te geloven, niet iedereen hoeft hiervoor open te staan. Het is ook, Wat ik nooit zal doen, is mensen ervan proberen te overtuigen dat dit bestaat. Je gelooft erin of je gelooft er niet in. Je staat er voor open of je staat er niet voor open. Dat is
Ja.
allemaal oké, weet je, dat is niet aan mij. Maar ja, iedereen, de mensen in mijn leven die kennen, die weten eigenlijk mij, die kennen mij niet anders dan dit, zeg maar. Die weten niet beter.
Oké, nee, dat is mooi, want dat kan natuurlijk ook zo zijn dat er in je directe cirkel ook mensen zijn die zoiets hebben van, nou, wat is dat nou voor iets?
Ja. Ja,
Ja.
nou ja, ik weet
Ja.
dat toen ik mijn vriend leerde kennen, dat ik dit vertelde, hè, van wat voor werk doe je? Nou, ik vertelde dit. Ja, hij zei wel gelijk van, oké, dat moet ik eerst maar eens zien.
Is hij
Dus,
inmiddels overtuigd?
nou, hij geloofde, nou, ik weet niet of hij het communiceren met dieren echt aan zich gelooft, want hij heeft er dus niet zoveel mee, maar hij neemt het wel heel serieus van mij. Dus als er, laatst liep ik met hem in een bos samen met mijn hond, en toen was mijn hond, die ging achter een vogel aan, en die was ik echt even kwijt. Dat was voor het eerst dat ik haar echt, nou, ik ben er 20 minuutjes denk ik wel kwijt geweest, dus ik was wel echt even een beetje in de stress van, oh nee, waar is ze nou, en komt ze nog terug? En toen zei hij wel van, nou, Ankie, even rustig worden. Ga even zitten, was een bankje. Ga even zitten ga even met haar communiceren, weet je wel? Dus in die zin neemt hij het wel heel serieus.
Oh ja, nee, dat is wel
Ja.
mooi. Ja, dat is mooi. Oh, en over dan dieren in het bos. Zijn er dan ook wilde dieren die met jou communiceren of waarmee jij communiceert? Of gebeurt dat eigenlijk niet?
Ja,
Is dat
soms
meer.
wel. Soms wel. Dus soms als ik in het bos wandel en ik kom een ree tegen, of er gaat in één keer een vogeltje op het pad zitten, of ik zie een eekhoorn, dan kan ik daar zeker even contact mee maken. En ik wandel ook vaak in een natuurgebied waarvan die Exmoor-ponies lopen.
Ja.
Loopt een vaste kudde en dat is een kudde van 7 paarden. En ik loop bijna elke dag in dat gebied, dus ik ken ze, inmiddels. En daar maak ik ook wel eens contact mee. Ja.
Ja, wat grappig.
Ja.
Ja, maar hoe staan die dan tegenover mensen?
Ja, dat verschilt ook weer heel erg per dier. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar die Exmoor-ponies, ja, die leven daar als zijnde. Hè? Dat zijn ponies die hebben daar gewoon staak om daar de boel open te houden en dat te begrazen, dat gebied. Maar die zijn mensen echt wel gewend. Dus die reageren er eigenlijk altijd heel nieuwsgierig op. Want officieel moet je natuurlijk ook afstand houden van die ponies. Maar ja, ze komen altijd naar me toe.
Ja, precies.
Ja, dan hou ik ook geen afstand, alhoewel ik ze ook niet echt aanraak. Maar hè, dan heb je niet de 25 meter afstand die je officieel moet houden. En er zijn ook dieren, echte wilde dieren, hè, zoals de reeën bijvoorbeeld, die kunnen soms heel erg schrikken van mensen. Maar over het algemeen, ja, ik vind eigenlijk dat alle dieren zijn, over het algemeen kijken ze wel heel vriendelijk naar mensen.
Oké.
Ja. Ik heb nog nooit een dier gesproken wat echt een hekel had aan mensen. Of echt zei van, nou, blijf uit mijn buurt. Nee, dat niet.
Ja, nou, mooi. En als jij, je hebt nogal wat huisdieren. Ik ook hoor, maar goed. Als jij op zoek gaat naar een nieuw huisdier, communiceer je dan voordat je ja, ze aanschaft, want het is vaak toch een aanschaf. Communiceer jij dan telepathisch met ze van tevoren? Heb je een soort
Ja,
intakegesprek of zo?
dat heb ik bij de laatste 3 dieren die er zijn bijgekomen zijn, is mijn kat, mijn paard en mijn hond.
Ja.
Die heb ik in de afgelopen 3 jaar gekregen. En bij hun 3 heb ik dat absoluut gedaan. Dus ik heb ze in het begin, hè, mijn kat kwam uit asiel, dus ik ben een keertje bij haar gaan kijken. En toen zei ik tegen die medewerker van het asiel van, joh, ik kan met dieren communiceren, dus mag ik even met haar praten en vragen of ze dat ziet zitten, hè, om bij mij te komen wonen. En ook gewoon dat ik me even kan voorstellen, zeg maar. Die medewerker die keek me echt zo aan van, oké, ja, nou ja, als jij dat wil, prima. Ik ga wel even weg, neem je tijd.
Ja, mooi.
Dus dat heb ik toen gedaan. En dat heb ik gewoon verteld van wie ik ben en wat mijn bedoeling was. En uitgelegd. Want mijn kat had ook nog wel wat vragen. Want die had iets van, waarom zit ik hier in een asiel? Waarom ben ik hier? Want ze was weggedaan door haar vorige eigenaar. Omdat die mensen allergisch waren geworden. Of hun kind was geloof ik allergisch geworden. Dus zij had wel wat vragen van waarom zit ik hier? Dus ik vertelde haar wat ik had begrepen van die medewerker van het asiel. Nou, oké. En nou ja, ze gaf ook aan hoe ze het vond in het asiel. Want ze had daar heel veel stress. Nou, dat vertelde ze me. En toen zei ik van, joh, ja, ik ben op zoek naar een kat. Dus als je het leuk vindt, je zou bij mij mogen komen wonen. En toen heb ik ook verteld van dit is waar je terecht komt. Zo ziet mijn huis eruit. Ik heb al konijnen en cavia's. Ik had wel zoiets van ja, die moeten ze wel met rust laten. Daar moeten ze niet achteraan gaan jagen. Mm-hmm. Dus dat heb ik verteld. En zo heb ik het ook gedaan met mijn paard en ook met mijn hond. En ik weet nog dat ik toen ik contact maakte met mijn paard voor de eerste keer. Dat was nadat ik ben haar toen de eerste keer gaan kijken bij haar. En daarna toen ik thuis was, heb ik nog even contact met haar gemaakt. En toen heb ik haar even uitgelegd van joh, de mensen waar je nu bent, die willen jou verkopen. En nou ja, je zou bij mij en bij mijn moeder terecht kunnen komen. Wij zouden jou kunnen kopen als jij dat wil. En dan is dit en dit de plek waar je terecht komt. En nou ja, zo ziet je zou je leven er bij ons uitkomen te zien. Dat heb ik haar allemaal uitgelegd. En toen vroeg ik aan haar van wat wil jij? He, zou je dat zien zitten? En toen zei zij, wow, jij bent de eerste mens die aan mij vraagt wat ik wil.
Ja.
En dat vond ik best wel ontroerend, omdat ze dus eerder in haar leven heeft ze echt hele lieve baasjes gehad. En allemaal hele lieve mensen, maar die waren niet bezig met communiceren met dieren. Dus die hebben überhaupt ook nooit aan haar kunnen vragen wat zij wou. Dus zij was dat helemaal niet gewend.
Nee, leuk. Nee.
Ja.
Leuk. Ja, en zijn er ook wel eens dieren die dan zeggen, nee, dat zie ik niet zitten?
Ja, tot nu toe heb ik dat nooit meegemaakt. En de kritische mensen zouden dan ook kunnen zeggen van, hè, zoals met mijn kat die in het asiel zat en daar best wel veel stress had. Ja, mensen kunnen dan zeggen, ja, natuurlijk zegt die kat ja, want die wil gewoon weg uit dat asiel. Ja, dat kan natuurlijk zo zijn. Dat zal altijd van invloed zijn. Maar tegelijkertijd, ik vind het gewoon heel belangrijk dat een dier dat ook echt ziet zitten. Dus als ik dat gevoel zou hebben dat een dier zou zeggen van, nou, op zich wel leuk bij jou, maar ik twijfel nog een beetje, dan zou ik het ook niet doen. Nee, maar ik heb het tot nu toe niet meegemaakt.
Nee, maar doe je dan ook iets van aankoopbegeleiding of zo? Of als mensen een dier willen aanschaffen en dat door middel van communiceren met het dier willen kijken of de match is?
Nou, dat doe ik nog niet, maar dat is wel een heel goed idee.
Nou, dus als je luistert en je denkt, kan dat? Nou,
dat kan.
Neem even contact op met Ankie.
Ja, en daarbij is het denk ik nog wel belangrijk om wat ik zelf altijd belangrijk vind. Dus wat dan ook, hè, stel dat je een paard wil kopen en je denkt, oh, ik wil wel van tevoren even met dat paard communiceren en dat overleggen. Dat is alleen maar heel goed, ook omdat je dan, ja, als jij je paard koopt met een bepaald doel, omdat jij graag iets wil doen met je paard, dan kun je dat ook van tevoren al met het paard overleggen en bespreken van, joh, zie jij dat zitten?
Ja.
Dus ik denk dat dat heel waardevol is. Maar wat ik er wel heel belangrijk vind om erbij te vermelden, is dat ik, als ik met een dier communiceer, wil ik altijd dat de eigenaar van het dier daarvan op de hoogte is. Hè? Dus soms dan heb ik wel eens dat iemand een verzorgpaard heeft en vraagt van, joh, wil je met mijn verzorgpaard communiceren? Nou, dan wil ik best, maar dan moet de eigenaar van dat paard moet dat ook weten en daarvan op de hoogte zijn. Dus dat is ook als je een paard gaat kopen en dat paard is nog niet van jou, dan is het wel handig als de verkoper van dat paard daar ook voor open staat. Want het kan ook heel goed zijn dat het paard dingen gaat vertellen over zijn huidige leven, die huidige eigenaar misschien ook nog wel wil weten.
Oké, ja.
Dus dat zou ik dan wel aanraden.
Ja. En vraag je ook toestemming aan het dier of die zelf wil communiceren? Of alleen aan de eigenaar? Okay.
Nee, altijd ook aan het dier. Dus als ik contact maak met een dier, is het eerste wat ik doe is even uitleggen van, joh, hallo, ik ben Ankie en ik kom namens je baasje. Hè, diegene heeft wat vragen voor jou. Vind je het goed? Wil je met mij communiceren?
Ja.
Ja, dat doe ik altijd.
Ja, en zijn er ook dieren die dan wel eens zeggen, nou, waarom? Daar heb ik geen zin in.
Ja, ik heb één keer, ik doe dit werk nu als dierencoach bijna 3 jaar. En ik heb al, nou, ik weet niet hoeveel consulten gehad. Ik hou de tel niet meer bij, echt honderden. Ik heb één keer gehad, dat was met een konijn. En dat konijn dat zei, nee. Ik was heel verbaasd. Ik zei echt zo, nee, want dus eigenlijk maken bijna nooit mee dat dieren dat niet willen. Maar dat kwam omdat haar eigenaresse, die kon eigenlijk zelf ook met haar communiceren. Die communiceerde zelf ook met dieren. Maar die had wat dingetjes waar ze over twijfelde. Dus zij dacht van, weet je, ik vraag Ankie even om hulp. Dan kan Ankie het ook nog even aan mijn konijn vragen. En dan heb ik even de extra check, extra bevestiging. En dat konijn had zoiets van, nou, eigenlijk wil ik dat niet. Want dat was een heel eenkennig konijn. En die zei van, ja, weet je, mijn baasje kan dit toch zelf? Waarom moet jij dat doen?
Ja, oh, heerlijk,
En daar
ja.
had ze ook gelijk in. Dus ik gaf dat terug. En toen zei de baasje, ging dus, die zei van ja, maar ik vind het toch heel fijn als jij, hè, als Ankie nog wel even wat dingen checkt. Dus zij ging toen zelf contact maken met haar konijn en uitleggen van ja, maar ik wil toch heel graag dat je met Ankie communiceert. Wil je dat toch even doen? En toen had dat konijn zoiets van, nou ja, oké, okay, vooruit dan maar.
Oh, heerlijk.
Ja.
Ja, dus je komt eigenlijk ook best wel humorvolle dieren tegen.
Heel veel. Ja, ze hebben echt allemaal humor.
Leuk, leuk, ja. Ankie. Als mensen een nou zelf willen leren communiceren met dieren, jij kan ze dat leren. Kun je in een paar korte stappen uitleggen hoe ze dat kunnen doen?
Ja, het belangrijkste is waar ik altijd mee begin, want ik geef zowel cursussen op een locatie vlak bij mij in de buurt. Dat zijn dan groepscursussen waarin een hele groep mensen samenkomt. En dat is dan echt een heel weekend dat we dit gaan oefenen en leren. En ik geef voor mensen die verder weg wonen, geef ik ook cursussen op afstand. Dus dan gaan we video bellen en dan doen we 5 lessen. En dan in die 5 lessen dan leer ik mensen ook communiceren met dieren. En waar ik met beide cursussen altijd mee begin, is de verbinding met jezelf. En vooral de verbinding met je eigen gevoel. Dat is echt heel erg belangrijk. Want ik heb zelf ook meegemaakt dat ik periodes had in mijn leven. Dat was voordat ik dit als werk ging doen. Periodes in mijn leven had waar ik dan heel veel stress had. Of me net niet helemaal lekker in mijn vel voelde. En dan sloot ik me een beetje af voor mijn eigen gevoel. Hè. Dat voelde allemaal naar. Dus ik dacht, dan ga ik dat maar gewoon niet echt voelen. En er niet heel veel aandacht aan besteden. En op dat moment lukt het communiceren met dieren ook niet of veel minder goed. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment dat ik stage liep op een zorgboerderij tijdens mijn studie. En dat ik dus ook in zo'n periode zat dat ik heel veel stress had. En op die zorgboerderij waren ook heel veel paarden waar ik dan regelmatig ook mee communiceerde. En op een gegeven moment weet ik nog dat er één paard echt een beetje, die was echt verontwaardigd, echt geïrriteerd naar mij. Want die zei van, ik probeerde het dingen tegen jou te zeggen, maar jij hoort het niet, het komt niet bij jou binnen. Dus die zei, had echt iets van, nou laat maar, ik probeer het niet eens meer, want je luistert toch niet.
Nee, oh
En toen
wow.
dacht ik, oké, wacht even, dit is niet goed. Hier moet ik wat mee doen. Dus de verbinding met jezelf en met je eigen gevoel is echt heel erg belangrijk. En die maken we in mijn cursussen, maken we die verbinding heel erg door te mediteren en visualisatieoefeningen te doen. En dat je heel erg verbinding maakt ook met je eigen lijf. En heel erg, ook heel erg gaat aarden. Hè? Dus sommige mensen denken, wij communiceren met dieren van, oeh, dat is best wel zweverig. Maar het is juist, ik vind dat een heel groot compliment. Ik krijg heel vaak van mijn klanten ook terug dat ik het ook van die mensen die de cursus volgen, dat ik het vaak op een hele nuchtere manier kan uitleggen. Dus dat vind ik heel, heel mooi compliment. Maar we gaan dus echt heel erg eerst verbinding maken met jezelf, met je eigen lichaam, met je gevoel. En daarna is het heel erg leuk om dus echt te gaan oefenen met het dier. Dus echt, hoe maak je contact met het dier? Als je één keer contact hebt met het dier, wat ga je dan doen? Wat voor vragen stel je? Want de manier waarop je vragen stelt heeft heel veel invloed op het antwoord wat je krijgt van een dier en hoeveel informatie je krijgt van een dier. En daarna besteed ik ook altijd aandacht aan hoe sluit je het af met het dier? Want dat is ook heel belangrijk dat je bent heel erg. Op het moment dat je met een dier communiceert, krijg je heel erg ook de energie van het dier, komt ook echt bij jou binnen. Dus het is ook heel belangrijk om het na afloop van een gesprek, om dat ook weer netjes af te sluiten. Dus om de energie van het dier weer los te laten en ja, als het ware terug te geven aan het dier. En ook weer heel erg in je eigen energie te komen. Dus niet nog met het probleem van het dier blijft rondlopen.
Ja, precies. Ja, dat is bij veel energetisch werk. Hè. Het
Precies.
grootste is het weer afsluiten en zorgen
Ja.
dat iedereen weer met zijn eigen portie naar huis gaat, zeg maar.
Precies, en dat vind ik ook wel zo netjes, want het is niet aan mij om alles van een dier op te lossen. Hè? Ik ben alleen degene die luistert en doorgeeft. Dus het is niet mijn taak om problemen van een dier of problemen van de eigenaar op te lossen. Dus ik vind het ook niet netjes om me daar dan nog langer mee te bemoeien dan nodig is, zeg maar.
Nee, precies.
Ja, dat voelt voor mij ook gewoon netjes om dat dan af te sluiten. En daarna besteed ik ook altijd aandacht aan. Wat doe je dan met die informatie? Hè? Wat vang je dan op van een dier? En ik krijg ook vaak vragen van mensen van ja, maar als ik nou met een dier leer communiceren, komen er dan niet allerlei dieren met problemen naar mij toe? Weet je wel, waar ik dan iets mee moet? Maar het is dus, nou ja, in mijn visie, volgens mijn visie, in mijn ogen is het dus heel erg belangrijk dat je luistert naar een dier en daarmee Dat is mijn taak, is om echt te luisteren naar een dier. En daarmee doe je al ontzettend veel. Want dieren maken niet heel vaak mee dat ze mensen tegenkomen die echt naar ze luisteren. En ook echt ze verstaan en ze begrijpen.
Ja, en ik denk ook dat het ook heel goed is dat je daar ook je grenzen in kunt stellen. Ook als
Precies.
jij degene bent die communiceert met de dieren, dat
Ja.
jij je grens kunt stellen, nu even niet.
Ja.
Of ja,
Ja, en ik heb soms
ja.
dus wel dat dieren naar mij toe komen en zeggen: Oh, alsjeblieft, kun je me helpen? Want dieren voelen aan dat ik ze kan verstaan. Dus dan zeggen dieren van: Joh, ik weet dat jij me hoort. Kun je dit alsjeblieft doorgeven aan mijn eigenaar? Maar als dat een koe is in een wei waar ik langs loop, ja, ik ken die hele koe niet. Ik ken de boer niet van wie die koe is. Die boer zit daar wel of niet op te wachten, geen idee. Dus dan leg ik dat altijd uit: van, Joh, ik wil best even naar jou luisteren. Je mag best je verhaal doen. Alleen ik kan daar verder niks mee. Ik ga dat niet voor jou doorgeven. Ik kan het niet voor je oplossen. Ik leef met je mee, maar dat is het.
Ja.
En op het moment dat mensen mij om hulp vragen met hun dier, zoals jij, hè, jij stuurt mij een berichtje van: joh, wil je met mijn paarden communiceren? Ja, dan is het een heel ander verhaal. Dan kan ik er ook echt wat mee doen. Dan geef ik die informatie door. Maar dan is dat mijn taak. Dan wordt mij dat gevraagd. En dat doe ik dan met heel veel liefde. Maar ik ga niet zomaar ongevraagd met iedereens dieren praten.
Nee, precies. En dan komt het, wordt het toch niet ontvangen. Dat is ongevraagd advies, dat komt toch niet aan.
Precies, ja.
Nee. Nee, precies. Dus dan kun je beter inderdaad wachten tot iemand er om vraagt. En dan krijg je er ook energie van. Anders kost het, loop je erop leeg. Dat snap ik ook.
Ja.
Wat ik zelf altijd merk als je energetisch bezig bent, dat als je het niet goed afsluit, dat het ook in de rest van de dag heel veel tijd en energie kost. En dat je er heel moe van wordt. Maar het maakt ook dat je een beetje meer open staat, hè? Doordat je je meer openstelt voor het communiceren met dieren, staat je hele, zeg maar, als het ware je aura meer open naar alles en iedereen toe. Hoe ga je daar dan mee om als je op zo'n evenement bent als Equidee bijvoorbeeld?
Nou, wat voor mij. Ik ga gewoon vertellen wat voor mij werkt. En dat gaat een beetje in tegen wat de meeste mensen vertellen. Wat je heel vaak hoort, en dat zullen ook zeker de hooggevoelige mensen onder ons, die zullen dat al wel vaker te horen hebben gekregen, is dat je je moet afsluiten. Hè, om je te beschermen tegen al die energieën van anderen. Nou, voor mij werkt dat niet zo goed, want als ik mij moet gaan afsluiten, dan ben ik de hele tijd bezig met hè, mensen zeggen dan: Oh, visualiseer een bubbel om je heen, of alsof je in een soort van ei zit. En hè, dan moet ik daar de hele tijd mee bezig zijn. En in mijn ervaring, als ik me ergens tegen verzet, dan houdt dat stand, dan blijft dat. Dus als ik me verzet tegen van: Ik wil niet de energie van anderen voelen, ik wil daar geen last van hebben, dan blijf ik daarmee bezig en dan zal ik daar alleen maar last van hebben. Dus ik heb op een gegeven moment, daar ontdekte ik soort van voor mezelf, als voor een eye-opener voor mezelf, van: Joh, op het moment dat ik me hier tegen verzet en hier steeds me hier voor blijf afsluiten, dan ik hou er eigenlijk alleen maar last van. Ik ben nog steeds continu gefocust op al die energieën van anderen. Dus op zo'n evenement als Equidee, wat ik vooral doe, is gewoon niet afsluiten en alles over me heen laten komen. Alle prikkels, alle mensen, alle energieën. En dan op het moment dat ik dan 's avonds klaar ben, ik heb mijn stand opgeruimd, alle spullen zijn in de auto, ik zit in de auto en ik ga naar huis rijden. Dan visualiseer ik dat ik alle energie van anderen loslaat. Dat zeg ik altijd, van: Ik laat nu alle energie van anderen los. En het gebeurt al terwijl ik het zeg. Die zin die heb ik van een andere collega dierentolk geleerd. En die vond ik heel mooi, want ik was altijd wel bezig met: Ik moet de energie van de ander loslaten. Maar dan ging ik vervolgens weer nadenken van: Ja, is die energie van anderen nu echt los? Is dat nou echt gelukt? Is het nou echt weg? Waardoor ik er weer over na ging denken. Dus mijn aandacht er weer op richtte. Dus eigenlijk die energie van anderen als het ware weer terugriep. Dus ik heb nu voor mezelf gewoon een soort van mantra. Ik laat de energie van anderen nu los en het gebeurt al terwijl ik het zeg. En dan is het ook gewoon zo en dan denk ik ook verder niet meer bijna. En dan zeg ik altijd, en ik roep al mijn eigen energie weer bij mezelf terug. En dan zie ik zo voor me hoe al de energie van anderen uit me stroomt, gewoon het luchtledige in. En hoe mijn eigen energie weer bij mij terugkomt. En dan is het oké, okay, dan is het klaar.
En dan ben je niet back off.
Jawel. Zeker. Maar dat is
Oké.
dan van alle prikkels en alle indrukken. Dus als ik dan 's avonds in mijn bed lig, dan duurt het wat langer voor ik in slaap val. En dan zorg ik er ook voor dat ik de dag daarna dat ik gewoon helemaal vrij ben.
Oh ja, sorry.
Ja.
Ja, dat heb je beter gepland dan ik.
Ik heb ervan geleerd, Linda. Dat had ik de eerste keer ook niet gedaan. En toen dacht ik daarna ook van oké, die was niet handig.
Ja, bij mij, soms vallen er gaten in mijn agenda. En dan denk ik, waarom wordt sommige weken zijn barstensvol, heel druk. En dan weet ik niet waar ik iedereen weg moet plannen. En dan is er een andere week, zoals de komende week, waar er eigenlijk best wel wat gaten in mijn agenda zitten. En denk ik van, ja, die had er. Waarom zijn die dan niet volgepland? Maar dan kom ik nu uit zo'n weekend en denk ik, eigenlijk ben ik ook gewoon heel moe deze week. Dus dat is al van tevoren al soort vrijgehouden of zo, zodat ik er weer een beetje bij kan tanken. Plus dat mijn auto kapot ging. Dus dat kwam ook meteen zo. Oh ja,
Nou ja, dat is
daarom is de agenda leger dan de andere weken. Ja, zo gaat dat soms. Ja. Ik heb eigenlijk al mijn vragen aan jou gesteld. Is er nog iets wat jij zelf zou willen vertellen, wat we nog niet besproken hebben aan mijn luisteraars?
Ik zit even te voelen. Nou, wat ik eigenlijk hoop als mensen deze podcast luisteren, is dat ze zich, nu je dit hoort, word je er bewust van dat dit kan en dat dit bestaat. En er zullen gerust ook luisteraars zijn die dit al lang wisten. Maar als je het nog niet wist, communiceren met dieren, dat kan, dat bestaat echt. En ik hoop eigenlijk als je dit hoort, dat het je mag inspireren om je echt te gaan open te gaan stellen voor je dier. En wat wel een leuke tip is, wat ik nog mee kan geven, wat ik aan veel mensen meegeef, ook als je nog niet met dieren kunt communiceren, want iedereen kan dit leren. Niet iedereen gelooft dat als ik dat zeg, dus je hoeft het niet te geloven, maar ik weet dat het kan. Ik geloof daar echt in dat iedereen kan leren, maar ook of je dit nou wel of niet kan of wil leren, los daarvan, het loont al heel erg om hardop tegen je paard te gaan praten of tegen alle andere dieren in je leven. Want dieren verstaan niet onze letterlijke, de Nederlandse woorden die wij gebruiken. Maar op het moment dat jij iets tegen je paard zegt, dan zie je dat vaak ook wel voor je in een plaatje. Of je hebt er een bepaald gevoel bij. En dat zijn dingen die paarden en alle dieren wel opvangen. Dus als jij denkt van, joh, ik wil vandaag iets met mijn paard gaan doen. Stel je dat even voor. Bedenk even een filmpje in je hoofd. Visualiseer hoe jij wil dat de buitenrit verloopt. Of dat de wandeling gaat. Of dat weet ik wat met je paard gaat doen. Ook als je paard iets nieuws gaat leren. Het kan heel erg helpen om dat voor je te zien. En om het hardop te bespreken en uit te leggen aan je paard. Ook als er iets gaat gebeuren. Of als je ergens heen gaat. Of er komt een verandering. Maakt niet uit wat. Als je dat hardop bespreekt en uitlegt en dat voor je ziet, dan zal je paard daar heel veel van opvangen en van begrijpen. En dan maak je het voor je paard een stuk makkelijker om te doen wat jij van hem wil, omdat hij dan al veel beter begrijpt wat er precies aan de hand is. En dan zal hij de details misschien niet helemaal begrijpen, maar hij begrijpt wel de grote lijn en wat er staat te gebeuren.
Ja, leuk. Ja, die intentie is het, hè? De intentie die je daarmee uitspreekt. En het werkt echt. Ik deed het al, want ik praat altijd tegen al mijn dieren. En de grap is dat ik aan jou vroeg of jij mijn jongens kon vertellen dat ze weer dat Lakens terug zou komen en dat ze samen zouden komen en dat ze gingen verhuizen. En dat ze aan jou vertelden, ja, dat weten we toch al.
Ja, dat hadden ze al lang door. Dat had jij had dat benoemd en zij wisten het
Ja.
al. Ze hadden het al lang voor jou opgevangen.
Ja, ik had het ook al gezegd, in woorden zeg maar. Maar ja, ik weet dan niet of dat aankomt. Maar ja, dus dat was al aangekomen, dus dat was grappig.
Ja, leuk.
Ja.
Ja, en
Ja.
Linda, waar ik nog wel benieuwd naar ben, ik weet niet of je daar nog iets over wilt delen. Hoe heb jij dat ervaren dat ik met jouw paarden ging communiceren?
Oeh, dat is wel een hele mooie vraag. Even nadenken. Ik vond het best wel emotioneel, denk ik. Dat de belangrijkste is. Het was natuurlijk een heel voor mij een emotioneel proces om Lakos terug te kopen. Hij was niet echt in een hele florissante conditie toen ik hem terugnam. En daar had ik best wel wat zorgen over. Hij is natuurlijk ook 20. Of hij wordt de komende maand 20. En ik had ook nog wel wat zorgen over Amarok en zijn opleidingsproces. Omdat hij het afgelopen jaar dat hij zonder Lakos was, heeft hij best wel een terugval gehad. En voor degenen die luisteren, er ligt een hond te snurken onder mijn bureau. Dus als je denkt, wat hoor ik toch op de achtergrond? Dat is Hekla die ligt te snurken.
Dus ik vond dat, ik vond dat best wel emotioneel. Omdat het voor Lacoste destijds dus niet helemaal duidelijk was geweest dat ik hem verkocht had. En was, voor hem had het een beetje gevoeld alsof ik hem in de steek had gelaten, zeg maar. Dus dat vond ik best wel emotioneel. Hij was wel heel blij dat hij terug was. En hij is gelukkig was hij natuurlijk, paarden zijn vreselijk vergevingsgezind. Dus hij is ook wel weer blij om terug te zijn. En vond het heerlijk om weer samen met Amrok te zijn. Wat ik erg opvallend vond, is dat Amarok inderdaad, ondanks dat hij een hele dikke vriend had gemaakt in de nieuwe kudde waar hij stond, had hij echt zoiets van, ja, maakt me allemaal niet uit, maar Lacoste is terug, dus al die andere vrienden kunnen nog gestolen worden, als Lacoste er maar is. Ja, dus dat is wel grappig. En ik had altijd wel het gevoel dat die jongens, toen ik hem zo kocht, vanaf dag één een goede klik hadden en het dikke mik was. En heel veel met ze samen gedaan. Samen overal naartoe, samen wandelingen maken, samen op buitenrit. Maar ook in de kudde. En ze stonden in de kudde van 20, 25 paarden voorheen. Nu in de kleinere. Dat ze ook in die kudde al heel erg naar elkaar toe trokken. En dat bleek dus ook zo uit wat jij vertelde. Ik had ook bij Amarok het idee dat het zadel niet helemaal goed lag. En nou ben ik natuurlijk zadelpasser, dus in principe zou ik dat allemaal moeten weten. Maar dat was zo'n onderbuikgevoel. En ik kon niet helemaal mijn vinger erop leggen. Want ja, weet je, technisch ligt het prima. Maar toch had ik het idee dat het net niet goed lag. Dat het net vervelend was voor hem. En daar kwam toen ik jou vroeg of het zadel oké was voor hem, kon hij ook precies aangeven op de plek waar ik dacht dat het niet fijn was voor hem, dat het daar niet fijn was. Terwijl technisch klopt, was het toch, lag het niet goed. En dat, dus dat was fijn. Lakers die vertelde natuurlijk, heb ik ze gevraagd wat voor een hoofdstijl ze fijn vinden. Lakers was heel duidelijk over zijn bit. Dat hij zijn bit weer terug wilde, zijn oude bit. En ik heb hem natuurlijk ook met bitloos gereden, met een sidepool, met een kin gekruist. Hij kan op het nekroop kan die rijden, of dat kon hij in het verleden, nu even nog niet, moeten we weer even opbouwen. Maar dat hij dan toch kiest voor zijn bit met een hefboom. Dat is natuurlijk best wel controversieel bit. Want ik heb gewoon een Pelham met dus wel een rubberen bit met een ergonomische vorm erin, met zijn tongboog erin. Maar er zit wel een hefboom aan. Dus, en dat hij toch daar zelf dan voor kiest. En ik heb destijds dat bit, heb ik hem laten aanmeten met een bitfitter. En het was ook het enige bit waar hij op reageerde, dat hij daarop kon halt houden, zeg maar, als hij in zijn energie omhoog ging. En daar reageerde hij op en op alle andere dingen liep hij er dwars doorheen. Dus dat hij daar dan toch in dit consult toch weer voor kiest, terwijl hij eigenlijk ook pijn in zijn mond had. Toen wij dat consult hadden, inmiddels denk ik niet meer. Volgens mij is het inmiddels wel allemaal rustig en genezen. Dus dat was wel, vond ik wel gewoon emotionele dingen, ja. Ja, ik weet ook nog dat jij toen zei dat hè, jij stelde die vraag van aan Lakers van wat wil je qua bitloos, wat heeft je voorkeur? Jij legde al die opties ook uit. Dus nou, ik gaf al die opties aan hem door en hij koos dus voor een bit. En toen zei je ook nog heel verbaasd van ja, maar het is wel met een hefboom, hè? En hij zei echt zo, ja, dat weet ik.
Ja, dus dat is toch wel bijzonder, vond ik dat op dat moment. Want ik heb natuurlijk best wel eens dat ik. Ik zit natuurlijk best wel in de hoek van de natural horsemanship en de natuurlijke kant met omgaan met paarden, zover onze omgang met paarden natuurlijk is. En dat je dan toch uitkomt op een stang met een hefboom bij je paard. Ik zeg altijd, het is een gereedschap en het is de hand die een gereedschap als wapen of als gereedschap kan gebruiken, zeg maar. Ik bedoel, je kunt een prachtige poëzie schrijven met een balpen, maar je kunt ook iemand vermoorden met een balpen, hebben we 20 jaar geleden gezien. in de balpenmoord. Maar goed, dus ja, het is gereedschap en het is de hand die het doet. En ja, maar dat is natuurlijk in de paardenwereld, daar begon jij al mee in het begin van de podcast, zei je er al iets over, dat we daar best wel wat meer nuance in kunnen aanbrengen
Ja.
met z'n allen. Verder wat ik emotioneel vond, is voor mij natuurlijk, ik ben van Amarok afgebokt de laatste keer. Een flink hard op mijn hoofd geland en ook een geroteerde nekwervel tot gevolg en 3 weken plat op mijn bed en hersenschudding en weet ik veel. Dus dat als ondernemer zijn dat niet zulke leuke grappen.
Nee.
Dus voor mij was het wel zo van ja, waar gaat het mis in zijn communicatie met mij, terwijl ik hem zelf heb opgeleid in alle rust. En ik denk dat zijn gemis van Amarok en niet helemaal 100% kunnen aarden in de nieuwe kudde voor een deel was. Het andere deel was dat het zadel voor hem niet helemaal lekker zat. En bij jou in het consult kwam er ook naar boven dat hij het gewoon als een zware verantwoordelijkheid voelt om mij op zijn rug te dragen, omdat
Ja.
hij dan zich volwassen moet gedragen. En hij is in sommige dingen gewoon nog heel kinderlijk en speels. En opeens moet hij dan verantwoordelijkheid dragen. En daar, jij zei daar, dat voelt zwaar voor hem en daar is hij dan niet helemaal aan toe. Dus dat vond ik ook wel
Ja, en wat ik me
interessant.
nog van kan herinneren was dat hij ook zei van ja, maar hij wil het ook heel graag goed doen voor jou. Dus hij is dan ook een beetje van, oké, dit is een hele taak die ik nu op me krijg. En ik wil dat dat goed gaat. En ik wil het goed kunnen doen voor Linda. Dus en gaat mij dat dan wel lukken? Dus daar ook een beetje onzeker over zijn, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, grappig hè. Ik heb er nog niet op gezeten hoor. Want ik heb tegen Iberostat al gezegd. Ik had vorig jaar zijn originele zadel, dat wel goed lag, die heb ik verkocht aan iemand anders. Dus ik heb gewoon een nieuw zadel voor hem besteld. Met de juiste boom voor hem, zodat het wel weer goed komt. Maar die is nog onderweg. Dus die is er nog niet. Dus ik heb ook eigenlijk niet meer op hem gezeten de laatste tijd. En ze zijn natuurlijk gewisseld van kudde. Wat ik wel grappig vond, ik heb vorige week heb ik. Is dat vorige week? Nee, het is de week ervoor, 2 weken geleden heb ik mijn centered riding instructeursupdate gedaan. En die heb ik eigenlijk gereden op Lacoste. En de eerste 3 dagen ging dat prima. Ik kon niet aan, mentaal en fysiek. En op dag 4. Niet. Hij was moe, hij had last van zijn rug. Hij wilde niet. Hij wilde zijn mond niet open doen voor het bit. Hij liep weg voor het zadel. En natuurlijk, en hij keek me boos aan. Dus ik wist al lang dat hij geen zin had en dat hij niet wilde. Maar daar. En dat is dan. Dit vind ik echt zo'n dingetje. Dat komt natuurlijk in de wedstrijdsport ook voor. Ik denk van ja, ik ben hier. Ik moet nu rijden. Ik moet nu op een paard. Ik heb 2 paarden bij me. Ik heb voor de een geen zadel mee. En de ander die wil nu niet, zeg maar. Maar ik moet nu die laatste les meedoen voor mijn update. Dus dan. Ja, dus ik heb gewoon geweld tegen hem gezegd. Ja, we gaan nu wel. En ik weet dat je het niet wil. En ik weet dat je last van je rug hebt. Ik zie het. Maar we gaan nu wel. En dat, ik vond het niet fijn. En ik was geloof ik na 10 minuten had ik al zoiets. Had ik mijn eigen frustratie tot ho heel hoog zitten. Na 10 minuten rijden dacht ik, nou nu stap ik af ook. Maar toen hebben we toch wel weer de ontspanning kunnen vinden. Maar dat is wel ook een van mijn dingen waar ik moeite mee heb in de wedstrijdsport. Omdat als jij naar een wedstrijd gaat met je paard en je paard liep 's ochtends nog lekker en die liep zo de trailer op en dan ben je op het wedstrijdterrein en dan is de spanning te hoog of hij heeft te hard moeten werken om overeind te blijven in de trailer en het lukt allemaal niet. Dan ga je ook door. En dat dacht ik ook achteraf van ja, ik had gewoon niet door moeten gaan en ik had gewoon niet moeten zeggen, dan moet je. Ik had gewoon moeten zeggen, nou, het gaat niet, dus ik rij niet. Maar toch, omdat je dan die sociale druk voelt, ga je dan toch door. En dat is dat is eigenlijk, denk ik, wat ik het meest lastige vind aan de wedstrijdsport. Omdat we daarin onze paarden te weinig een stem geven. En we onder de sociale druk, zeg maar wel, en of de financiële druk, want zeker in de hoge sport gaat het om veel geld. Zeggen we ja, maar we gaan het wel doen en je moet nu wel luisteren en we gaan nu gewoon rijden. En daarmee gaan we eigenlijk over de grens van het paard heen.
Ja, dat
Ja.
klopt. Ja, en dat is altijd een lastig vraagstuk, want ik snap het helemaal van jou en als ik me daar zo op inleef. En weet je, enerzijds wil je heel graag rekening houden met het paard, en anderzijds zijn er ook gewoon andere dingen, andere belangen ook die meespelen. En ja, en soms, ja, het is niet zwart-wit, hè. De ene keer zul je wel zeggen, oké, mijn paard wil niet, dus ik stop voor vandaag. En op andere momenten zul je toch zeggen, ja, we gaan het nu toch even doen.
Ja.
Ja, en daar is niet een goed of fout in. Dat is echt, ja, hangt heel erg van de situatie af.
Ja, en het is ook gewoon weer voor mij een mooi moment waarvan ik dacht, ja, weet je, hij heeft er niks aan overgehouden natuurlijk. En zo hard hoeven we niet te werken in die lessen voor de Centered Riding. En zo lang duurde ze niet, want het was een slechte regenachtige dag. Dus met een half uur waren we klaar. Ja, toch dan weer een eye-opener dat ook ik dan mijn ego voorgaat aan het welzijn van mijn paard op zo'n moment.
Ja, en ik vind
Ja.
ook wel dat daarin, hè, dat is ook weer een nuance die daarin zit, is dat je op sommige momenten zul je wel iets van je paard vragen en op andere momenten niet. En op sommige momenten zul je wel, hè, in die zin een beetje over de grens van je paard gaan, andere momenten niet. En ik denk dat, kijk, ik vind het een wezenlijk verschil of je een paard hebt en je blijft, hè, je hebt een goede band met je paard en je gaat gewoon af en toe, vraag je toch wat meer van je paard omdat het paard op dat moment kan of wil geven. Dat vind
Ja.
ik heel anders dan dat je zegt, nou, ik ga elke dag over de grens van mijn paard en ik luister er totaal niet naar.
Nee, tuurlijk. Er zijn altijd nuances. En ik zie mezelf ook helemaal niet als slecht. Maar ik vond het wel weer een mooie eye-opener van oh, kijk, ook ik maak me er schuldig aan.
Ja,
Als ik een
nee,
beetje bij paaltje
dat is
kom.
wel heel menselijk, hè?
Ja.
Ja.
Ja, dan ga je toch overvragen. Omdat je eigenlijk vindt dat het moet op zo'n moment. Ja.
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 Ja,
Ja.
Linda. Nou,
Ja.
ik ben nog heel benieuwd, want je hebt natuurlijk heel uitgebreid net verteld over het consult en wat daaruit naar voren kwam. En dat dat voor jou toch best wel emotioneel was, wat ik me heel goed kan voorstellen. Maar zijn er ook nog dingen verschillen die je hebt opgemerkt, zeg maar, van na het consult met je paarden, wat het jullie heeft gebracht?
Oh, dat vind ik een lastige vraag. Nou, misschien dat ik wat bewuster ben dat ik nog meer hardop tegen ze vertel wat we gaan doen. Dat ik me ook bewust van ben dat ik niet negatief praat over mijn dieren, of zo min mogelijk. Ik denk dat ik me ook over mijn honden, zeg maar, dat ik me daar heel erg bewust van ben. Maar nee, in de relatie met mijn paarden eigenlijk niet. Het enige, en ik heb nog niet uitgeprobeerd. We hebben natuurlijk met Amarok heb ik door middel van jou als medium een teken afgesproken waarop hij kan zeggen, en nu moet je eraf. Maar die heb ik nog niet kunnen toepassen natuurlijk. Of hij heeft het nog niet aangegeven, want ik heb er nog niet op gezeten sindsdien. Dus dat is nog wel, daar ben ik nog wel benieuwd naar.
Ik ook.
Ja, of die ook op het moment suprem daar nog aan denkt. Dus ik denk dat ik hem dat wel even nog ga zeggen, zeg maar, voordat we, als we weer met opstappen gaan beginnen.
Ja.
Ik zeg, weet je nog dat we dat teken hadden afgesproken? Dus als er iets is, moet je het even zeggen.
Ja. Ja, maar dat is heel goed om hem even aan te herinneren.
Ja,
Ja.
dus vond ik fijn, omdat hij kan namelijk. Op het moment dat hij iets echt spannend vindt, kan hij ook een beetje als een binnenvetter in de freeze gaan. Maar dan moet je echt heel goed opletten om te zien. En dan kun je eigenlijk bijna alleen maar aan zijn ogen zien dat het hem te veel is. Dus dat is heel lastig. En als je erop zit, zie je natuurlijk niet altijd de ogen. Nee.
Nee, dat klopt.
Nee. Dus dan.
Ja, dus dat maakt het dan lastiger om te communiceren als een paard dan opeens niet of nauwelijks meer communiceert. Terwijl die verder heel expressief is en veel toenadering zoekt. Terwijl die ooit heel erg angstig was voor mensen. Dus dat is leuk. Ja, waar ik me wel bewust van ben bij hem, is dat ik de training meer een spel maak. Dus de intrinsieachtige trainingen is iets wat hem heel erg past. Dat vindt hij heel leuk. En dan is het wel grappig om te zien dat het voor Lakos dus dat hij daar dus helemaal niks van snapt.
Ja, dat is wel leuk om die verschillen ook per paard op te merken.
Ja, die kan het ook met klikkertraining. En ja, leuk dat je een snoepje geeft, maar dan wil ik nog wel een snoepje. En ik wil nog wel een snoepje, maar wat moet ik ervoor doen? Die bal aanraken? Nou, nou jongens, doe het niet zo raar zo. Dat was een snoepje. Ja.
Ja.
Nee, dus dat is natuurlijk ook heel. Die is inmiddels bijna 20, dus die is heel anders opgeleid al die jaren. Dus voor hem is dat ook zo'n hele omslag.
Ja.
Om dan op een andere manier meer speels te trainen. En normaal was het. Ik zei, dit gaan we doen. En dan is het pressure release, hè, dus negative reinforcement. En dan misschien wel een goed zo. En eventueel wel, soms ook nog wel eens een snoepje hoor. Maar niet te veel, want hij wordt daar heel erg hyper van. Dus voor hem is dat echt zoiets van, nou, daar snap ik nou helemaal niks van.
Ja, en
En dan ziet hij, ja,
ik kan
sorry.
me ook voorstellen dat het een manier van trainen is. Hè? Het ene paard vindt dat heel leuk en daar past het heel goed bij. En bij het andere paard die heeft zoiets van, nou, geef maar gewoon hele duidelijke opdrachten en dan vind ik het wel goed.
Ja,
Ja.
ja, ja. Als mensen contact met jou willen opnemen, Ankie, hoe kunnen ze je bereiken?
Nou, ik heb een website, dat is dierencoachankie.nl. En je kunt me ook op Instagram en op Facebook vinden onder Dierencoach Ankie. En ik heb natuurlijk, nou ja, wat jij in het begin al vertelde, ik heb ook een podcast. Dat is de In Verbinding met je Dier podcast. En die kun je luisteren op Spotify. Dus als je daar benieuwd naar bent, zou ik dat zeker ook even opzoeken.
Ja, en ik ga natuurlijk alle informatie in de show notes zetten. Dus daar kun je ook meteen even doorlinken. Als je nou denkt, oh, wat zei ze nou ook alweer? Dan klik even de show notes aan, dan kun je direct de link vinden.
Ja,
Ja,
superleuk.
superleuk. Ja, ik kan het absoluut aanraden. Zeker als je ergens met je paard tegenaan loopt waar je in de training niet zo uitkomt of je bent gewoon nieuwsgierig, dan neem contact op met Ankie. En het is echt wel bijzonder als zij met jouw dier in gesprek gaat.
Nou, dankjewel, Linda.
Ja. Ja, of voor je hond, of voor je kat, of je konijn, of je
Ja,
kavia. Ja,
kan met
alle
alle dieren.
diersoorten.
Ja.
Ja, leuk. Leuk. Wat is het gekste dier waar je ooit mee gesproken hebt? Of het meest bijzondere dier?
Van qua huisdieren een papegaai.
Oké. En die kunnen ook best wel oud worden, hè?
Ja. Ja. Ja, dus dat is elke keer. Oh, en schildpadden. Ik heb ook eens met schildpadden gecommuniceerd. Dat was ook heel leuk.
Ja?
Ja, omdat ik kan dieren dan ook wel eens vragen dan ben ik gewoon nieuwsgierig ook, omdat het dan zo'n andere diersoort is. Ik kan dieren vragen van, joh, kun je mij eens laten voelen hoe jouw lichaam voelt en hoe het voelt om, in het geval van een schildpad, om zo'n schild op je rug te hebben en om je heen te hebben.
Oh
Dus de
ja.
schildpadden lieten mij dat merken hoe dat is. En dat was heel grappig, want ik zie dat helemaal voor me en ik voel dat aan alle kanten dan.
Ja.
Dus dat was een hele leuke beleving.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, mooi. Ja, leuk. Leuk. Dus alle diersoorten die kunnen,
Ja.
daar kun je voor bij jou aankloppen. Leuk.
Absoluut. Ja.
Heb je zelf nog eentje die op je lijstje staat? Op je wensenlijstje om mee te communiceren?
Nou, kreeg ik vanochtend een mailtje van een podcastluisteraar die zei van, joh, Ankie, ga jij ook wel eens naar dierentuinen toe om met dieren te communiceren daar? En
Ja.
ik ben eigenlijk sinds mijn jeugd al niet meer in een dierentuin geweest. Dat was in de laatste keer dat ik in een dierentuin was, zat ik nog als kind in de fase dat ik het zelf niet geloofde. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe ik dat nu zou ervaren.
Oh ja,
Dus ik denk dat ik
ja.
dat nog wel een keer ga doen.
Oké.
Ja.
Ja. Nou, het is wel fijn om dan naar een dierentuin te gaan waar ze in ieder geval al verblijven hebben volgens de nieuwe standaarden.
Ja.
Ja, daarom ga ik dus ook niet zo vaak naar een dierentuin, omdat ik in mijn beleving, maar nogmaals, het is echt al 15 jaar geleden dat ik voor het laatst in een dierentuin ben geweest hoor, maar in mijn beleving vond ik dat nooit heel leuk voor die dieren. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ik dat dan nu zou ervaren. Ja.
Ja, en ik denk dat daar ook nuance in zit.
Ja, precies. En er
Ja.
zullen ook dieren zijn die vinden het misschien hartstikke fijn, of die weten niet beter, of die hebben daar het hartstikke naar hun zin. En er zullen ook dieren zijn die het niet leuk vinden. Ja, en dat verschilt ook echt weer per dier.
Ja.
Ja, dus
Ja.
het communiceren met dieren is voor mij blijft continu een les in niet oordelen.
Ja. Oh,
Want
dat
ik kan
snap
er
ik
niet
wel.
over oordelen, want elk dier vindt er weer wat anders van.
Ja.
Ja.
Ja. En voor jezelf, heb je nog een huisdierwens op je lijstje?
Voor me, wat ik zelf aan huisdieren zou willen.
Ja.
Nou ja, ik op dit moment, waar als ik dat zeg, dan gaat mijn hele familie en iedereen om me heen gaat al zeggen: oh nee, niet, doe niet aan beginnen. Want als ik dat soort dingen zeg, dan weten mensen ook dat het vaak niet zo lang duurt bij mij. Maar
Oké.
in ieder geval wat ik mezelf over een paar jaar nog zie nemen, is nog een tweede hond.
Oké,
Ja.
ja, leuk. Ja.
Ja, maar laatst zei ik dat voor de grap van nou, want mijn hond heeft ook verlatingsangst en die kan wel alleen thuis blijven als ze bij mijn ouders is met de hond van mijn ouders, dan gaat dat wel heel goed. Dus ik zei al van, nou, ik zei toen voor de grap, nou eigenlijk zou ik dan gewoon een tweede hond moeten nemen. En
Ja.
toen zei iedereen dus al gelijk, nee, maar dat moet je niet doen, want je hebt al zoveel dieren. En toen dacht ik, oké, rustig aan jongens. Ik
Ja,
begin
ja,
niet
ja, ja.
zomaar aan een tweede hond, daar moet je wel echt even goed over nadenken en ook genoeg tijd en energie voor hebben natuurlijk. Maar
Ja, en
ja.
soms komt iets ook gewoon op je pad, hè? Want
Precies.
mijn hond Hekla heeft ook een beetje verlatingsangst. En nou heeft Lotta, mijn jongste dochter, een eigen hondje, Stella. En die is natuurlijk altijd bij Lotta. Dus als Hekla dan alleen thuis, alleen beneden was, dan. En thuis, dan was ze niet altijd daar even blij mee. Nou wil ze nog steeds wel redelijk sloperig zijn hoor. Als ze te veel thuis is en ik te druk ben, zeg maar, en ze niet mee kan. Maar sinds ik Carmella heb gevonden, of Carmella mij heeft gevonden, het was echt een foto op Facebook en die zei: ja, jij hoort bij mij.
Ah.
Ja, dus die komt uit Griekenland, een zwerfhondje uit Griekenland. Die heb ik echt aangeschaft op één fotootje, omdat dat fotootje echt dacht: die moet ik hebben.
Ja.
En sinds ze dus met z'n tweeën zijn, is het voor Hekla makkelijker om ook alleen thuis te blijven. Heeft ze daar minder last van. Dus het is wel echt zo. Het werkt echt. Een
Ja.
tweede hond.
Ja.
En natuurlijk wil ze ook heel graag bij mij zijn. Allebei. Maar als ze al met z'n tweeën zijn, dus niet helemaal in hun eentje als ze thuis moeten blijven, dat scheelt echt al enorm.
Ja, absoluut. En wat jij net vertelde hè, over jouw hond die je dus hè, van een foto zag van hey, dat het zo op je pad kwam. Dat is ook precies hoe het bij mijn hond is gegaan. Dat ik haar foto voorbij zag komen en ik zag en ik voelde direct, dat is mijn hond. En toen
Ja.
dacht ik nog, hoezo, dat is mijn hond? Wat een gekke gedachte. Maar uiteindelijk is het ook zo gelopen. Dus je weet het inderdaad niet. Misschien komt er zomaar in één keer een hond op mijn pad.
Ja,
Ja.
precies.
Ja.
Ja, nou ja, en
We
dan
gaan het zien.
ja, daarom. Je komt de juiste tegen op het juiste moment. Zo gaat dat.
Precies,
Ja,
ja.
precies. Helemaal goed. Hartstikke leuk, Ankie, om je even zo gesproken te hebben. En ik hoop dat iedereen iets aan deze podcast heeft gehad en iets leuks aan over heeft gehouden. En als ze willen, kunnen ze je natuurlijk bereiken.
Ja.
Ja. Dus doe dat vooral. Inmiddels, ja, we gaan hem nu wel afsluiten, want ik zie dat we al op 70 minuten zitten. Dus
Ja,
dat is
joh.
toch kei lang.
Ja, Linda, dank je wel dat ik te gast mocht zijn in je podcast.
Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Leuk om je hier te hebben.
Oké, dank je wel.
Oké, dank je. Doeg.
Doeg.
Dank je wel voor het afluisteren van deze podcastaflevering. Wist jij dat je via de website mijn e-book Ontspannen met je paard op pad gratis kunt downloaden? In de show notes van deze podcast vind je de link naar mijn website en naar dit e-book. Zou je me ook willen helpen om deze podcast bij meer Amazones onder de aandacht te brengen? Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een review schrijven op de Apple Podcast app of een aantal sterren geven op Spotify. Hierdoor komt deze podcast hoger in de ranking en zullen meer Amazones hem tegenkomen en wellicht luisteren. Ook kun je de podcast delen in je stories op Instagram of Facebook. Zodat je vrienden en volgers het ook zien. Super fijn als je dit voor mij wilt doen. Hoe meer Amazones met plezier en ontspanning van een paard genieten, hoe beter. Dankjewel!